Welkom bij Ongehoord, de podcast over seksualiteit in al haar verschijningsvormen. Ik ben Marije Jansen, jullie host, en elke maand ga ik in gesprek met een expert op het gebied van seks en intimiteit. Samen met mijn gasten maak ik dat wat ongehoord is bespreekbaar, omdat meer praten over seks altijd beter is. Welkom bij een nieuwe aflevering van Ongehoord, de podcast over alles wat met seksualiteit te maken heeft. Omdat meer praten over seks altijd beter is. Deze keer praat ik dan ook over seks met Linda Duits. Linda Duits is een rogue media scholar en heeft onder andere onderzoek gedaan naar meisjescultuur. Daarnaast schrijft ze regelmatig over seksualiteit, onder andere voor de website Brainwash bijvoorbeeld, en in diverse kranten en tijdschriften. Het uitgangspunt voor dit gesprek was seks in de media, omdat Linda nou eenmaal een media scholar is en veel doet met seksualiteit. Maar we hebben het eigenlijk over heel veel meer dingen gehad. Zo deden we onder andere een trip down memory lane, omdat we beide uit dezelfde generatie komen. En we het hebben gehad over seks die wij vroeger op televisie zagen. Bijvoorbeeld seks voor de boeg, of de pin-up club, of Madonna met Like a Virgin. Maar we hebben het ook over porno en Jordan Peterson. En ook over het taboe dat er nog steeds ligt over genuanceerd praten over bijvoorbeeld pedofilie. Een heleboel onderwerpen. En eigenlijk was de tijd die we hadden nog steeds te kort voor alles wat we wilden bespreken. Dus een kleine zijstap. Wil je en Linda Duits en mij meer horen praten over seksualiteit? Dat kan. Want we waren een paar weken geleden te gast bij de podcast Damn Honey. De link naar die podcast kan je terugvinden in de show notes. Maar eerst dus Ongehoord met Linda Duits. Het was een heel erg leuk gesprek. Een heel erg enthousiast gesprek. Dus dat hoor je waarschijnlijk ook wel terug in de opname. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. En bij deze wil ik jullie ook heel erg bedanken voor het luisteren naar Ongehoord. Het is nog steeds een soort van gekke gewaarwording dat ik soms ergens kom en dat dan iemand die ik helemaal niet ken naar me toe komt die zegt: hé, ik herken je stem van Ongehoord. Ja, dat is gewoon heel tof. En we zijn ontzettend blij met jullie reacties over dat wat we doen. En ja, dat doet ons gewoon heel erg veel goed. En ben je enthousiast over de podcast? Deel dat dan ook vooral met de mensen om je heen als je dat wil. In dit gesprek hoor je Linda en mij onder andere praten over bijvoorbeeld de groeiende censuur op sociale media. En zoals Facebook en Instagram. En ik zie ook om me heen hoe bijvoorbeeld profielen van mensen die ik ken zomaar offline worden gehaald. Zonder verklaring, zonder reden. En als je leeft van seksualiteit, heeft dat een grote impact. Dus heb je zoiets van, hey, Ongehoord vind ik tof? Laat het dan vooral horen. Deel het met je vrienden, deel het met je familie, met je collega's. Want ik kan je garanderen, praten over Ongehoord resulteert geheid in een goed gesprek. Oké, of misschien wat mensen die een beetje vreemd naar je kijken. Maar hey, dat zijn dan mensen met wie je sowieso niet over seksualiteit wil praten. Dus spread the word, deel je enthousiasme. En dat vinden wij alleen maar leuk. En dat zorgt ervoor dat wij niet alleen afhankelijk zijn van onze eigen sociale media kanalen. Die er gelukkig nu nog wel zijn. Dus je kan ons nog steeds vinden op Instagram. Op de website natuurlijk en ook op Facebook zijn we te vinden. Heb je zoiets van, ja, nou, ik heb al mijn enthousiasme gedeeld en ik wil eigenlijk Ongehoord nog steeds wel ondersteunen? Nou, dat kan ook. We hebben namelijk een Patreon-pagina. En dat is de plek waar je Ongehoord met een kleine of grote financiële bijdrage kan steunen. En dat kan al vanaf 1 euro. Je kan elke maand 1 euro bijdragen. Je kan ook denken, ik wil het graag één keer. Je kan 10 euro bijdragen, je kan 50 euro bijdragen, je kan 3 euro bijdragen. Jij bepaalt hoeveel het is en hoe lang je ons ondersteunt. En met jouw steun kunnen we onze gasten bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding geven, iets lekkers kopen voor tijdens de opname, of onze ontwerper vragen en betalen om toffe merch voor ons te designen. Dus heb je zoiets van, hey, ik wil echt heel erg graag een t-shirt van Ongehoord met een toffe quote erop en een toffe logo? Steun ons en wie weet is over een tijdje dat t-shirt van jou. Dus dat is Patreon. Je kan ons vinden op www.patreon.com/ongehoord. Als je op ons gaat zoeken, als je het dan hebt over censuur, over seksualiteit. We zijn niet te vinden als je gewoon op Patreon gaat zoeken naar Ongehoord. Want zij laten geen zoekresultaten zien naar websites die linken naar seksuele content. Dus je moet echt de hele link intypen. www.patreon.com/ongehoord. En uiteraard staat deze link ook gewoon bij ons in de show notes. En heb je zoiets van, ja, leuk allemaal, ik wil helemaal geen dingen over seks delen met de mensen om me heen. En ik kan het eigenlijk ook helemaal niet leiden of ik wil gewoon helemaal niet iets bijdragen op die manier aan Ongehoord. Maar ik wil toch nog steeds wat voor je doen. Voor jullie doen. Dan hebben we natuurlijk ook nog onze iTunes. Hoe meer reviews en ratings we daar hebben, hoe beter we vindbaar zijn voor andere mensen. Dus heb je zoiets van, nou oké, weet je, een 5-sterren rating. Die wil ik echt wel achterlaten. Ga dan naar iTunes. Het is helemaal tof als je nog een geschreven review achter wil laten. Al zijn het maar een paar woorden. Want dat geeft mensen ook weer wat meer houvast van, hé, waar gaat Ongehoord eigenlijk over? En waarom vinden mensen die podcast eigenlijk leuk? Dat was dat. Ik wens jullie voor nu heel erg veel plezier met het gesprek met Linda. En laat wat van je horen achteraf als je iets hebt gehoord waar je over na aan het denken bent. Iets wat je op een nieuw spoor heeft gezet of iets wat vragen heeft opgeroepen. Neem contact met ons op. We vinden het altijd leuk om van je te horen. Heel veel plezier. Het idee was om het over seks in de media te doen. Alleen ik dacht, toen gingen we het researchen en dacht, ja, seks in de media, wat is het nou voor een belachelijk groot onderwerp? Hoe gaan we dit in godsnaam aanvliegen?
Yeah.
Dus ik ga maar ergens beginnen en ik ga gewoon kijken waar we uitkomen.
Oké, is goed.
Ja. Dat is heel irritant, want normaal heb ik altijd best wel een goed begin. Of tenminste, als ik best een goed begin, dan weet ik waar ik ga beginnen. En nu is het echt zoiets van, waar ga ik... Ik ga gewoon een hele flauwe vraag stellen die ik ook altijd krijg. Namelijk, je houdt je bezig met seksualiteit.
Ja.
En onder andere seksualiteit en media.
Ja.
Waarom? Wat is je fascinatie en wat is je urgentie misschien ook wel om het hier toch elke keer weer over te hebben?
Ja, dat vind ik een hele lastige vraag die ik ook wel vaak krijg. Of ja, maar het is heel raar als iemand aan je vraagt, wat vind je interessant aan seks? Want seks is natuurlijk gewoon, voor iedereen interessant.
Ja.
Voor mij, ik kan het zeg maar heel redelijk makkelijk wel wetenschappelijk traceren. Dus ik ben gepromoveerd op meisjescultuur. En dat betekent automatisch eigenlijk dat je ook bezig gaat houden met genderstudies. Ik heb een achtergrond in politicologie, dus ik ben geïnteresseerd in macht en machtsprocessen. En toen werd ik gevraagd om aan de Universiteit van Amsterdam de Introduction to Gender and Sexuality Studies te geven. Dus genderstudies zit daar samen met seksualiteitsstudies. Toen kwam die seksualiteitstak erbij. En die vond ik eigenlijk veel interessanter dan de gendertak. En dat is nog steeds zo. Dus ik vind identiteit heel interessant. Maar omdat ik zelf eigenlijk een beetje een soort falende identificatie met vrouwelijkheid heb, zit ik al wat meer richting queer theorie, wat automatisch ook over seksualiteit gaat. Dus juist die koppeling tussen die twee vind ik heel interessant. Daar zit dus eigenlijk, daar komt een beetje mijn wetenschappelijke interesse voor seksualiteit vandaan. En het is heel gek, want nou ja, seks zelfs, hè, dus zeker ook in de media. Dus je zou denken, nou, er zijn wel genoeg mensen die daarmee bezig zijn of die daarover schrijven. Maar ik vind eigenlijk dat er best wel een gat ligt. Er was in ieder geval voldoende ruimte om wat meer maatschappelijk beschouwend of wat meer vanuit een proces van kritische analyse van macht naar die seksualiteitspraktijken te kijken. En dat klinkt dan veel zwaarder eigenlijk dan dat het is. Maar dat is de blik hoe ik kijk. En als het dan bijvoorbeeld gaat over... Nou ja, gewoon, ik heb wel eens een column geschreven over een zaterdagavond in de Blaffende Vis. En de Blaffende Vis is echt zo'n café waar een beetje eind twintigers, begin dertigers komen. En die waren daar een soort zaterdagavondbals aan het doen. En ik beschrijf gewoon wat zij aan het doen zijn. En dat lijkt dan dus helemaal niet heel zwaar politicologisch of zo. Mm-hmm. Maar daaronder zit wel een interesse dus in heteroseksualiteit en de norm die heteroseksualiteit is en wat dat betekent voor andere dingen. Dus uiteindelijk gaat het altijd over macht, ook al lijkt zo'n column dan gewoon een eenvoudig verslag van een avond. Ja,
ja, ja. Dus je onderzoekt het, je analyseert het en je produceert het ook, want je schrijft er ook over.
Ja,
ja,
ja. Dus het is dus ik ben onafhankelijk wetenschapper. Dat was ik al voordat ik me met seks bezig ging houden. En wat voor mij heel een reden zeg maar is om eigenlijk een soort van... Dus ik noem me altijd rogue media scholar. Dus een beetje een soort weggelopen wetenschapper. Ik wilde graag meer doen aan de verspreiding van academische kennis. Omdat ik een beetje ontevreden was over hoe dat gaat aan de universiteit, waar je eigenlijk gewoon journals vol schrijft voor mensen die eigenlijk ook al zo overdenken en dit eigenlijk ook al allemaal weten. Je produceert heel weinig nieuwe kennis. En dat is heel ontoegankelijk voor mensen die juist heel veel aan die kennis zouden kunnen hebben. Dus ik produceer. Ja, dus voor mij is het idee is van kennis verspreiden. Maar daarmee produceer ik natuurlijk ook wel weer, hopelijk tenminste, produceer ik iets in de zin dat ik wel hoop dat mensen door wat ik schrijf en hoe ik daarover schrijf, ook zelf dingen gaan bevragen.
Ja. Ja, dus je wil mensen aanzetten tot het bevragen van hun eigen seksualiteit of seksualiteitsnormen in het algemeen of andere dingen.
Ik denk wel normen in het algemeen, ja. En ik schrijf zelf namelijk eigenlijk helemaal niet over mijn eigen seksualiteit. Er zit af en toe wel iets in of zo. Maar dus ja, als je mijn columnbundel Seks op z'n Duits leest, dan kom je eigenlijk maar heel weinig te weten over Linda Duits. Je komt al wel te weten dat ik... Dus dat laatst zei iemand, die had hem gelezen en ik zei dan, wat ben je nou te weten gekomen over mij? En hij zei ja, dat je heel veel van wetenschap houdt. En dat je leuk kan schrijven. En dat is het wel. Dus ik praat heel weinig over mijn eigen seksualiteit. Dus ook niet per se dat ik nou wil dat mensen hun eigen seksualiteit gaan vragen. Maar wel dat ze gaan nadenken over wat is seksualiteit? Welke plek heeft dat in onze samenleving? En hoe verhoud ik me daartoe misschien?
Ja. Ik zet wel gelijk naar een quote kijken die ik heb opgeschreven. Die jij een tijdje geleden, ik weet niet precies wanneer, in het Parool schreef over... De wereld zou wel beter af zijn als iedereen wat minder bezig was met de seks van een ander. Wat meer met die van zichzelf. Bemoeien met je eigen seks.
Ja, dat trekt dan wel weer een beetje tegen. Waar ging dat stuk ook weer over?
Volgens mij ging dat over...
Ja, dus volgens mij gaat het over
overmatige interesse in andermans...
Nee, dus ook over het verbieden van bepaalde dingen. Dus over het terugdringen van sekswerk.
Ja.
En over...
die insteek.
Ja, nog zo wat van dat soort dingen. Dat was natuurlijk wel een leuke uitsmijter.
Ja.
Om daarin te zetten. Kijk, en dat is wel... ik denk dat je daar sowieso niet aan ontkomt als je over seks schrijft. Dat je dat ook uit onderzoek de hele tijd ook weer ziet. Dat mensen gewoon... heel slecht weten wat hun seksualiteit is.
Ja.
En hoe verhoudt zich dat dan? Ik probeer niet heel inconsistent te zijn met wat ik net heb gezegd. Maar dat gaat dus ook wel over... laat ik het wel zeggen. Een van mijn lievelingsuitspraken over seks is... seks is altijd politiek, van Gil Rubin. En nou, ik denk dat nu... zo'n 7 jaar geleden is of zo dat ik dat voor het eerst las. Mm-hmm. En ik ben daar nog steeds over aan het nadenken. Wat dat nou precies betekent, die uitspraak. En heel veel mensen zien seksualiteit als een zich natuurlijk voordoend verschijnsel. En plaatsen dat dus ook helemaal niet in een sociaal kader eigenlijk. Terwijl ze wel tegelijkertijd dus heel erg oordelen over de seks van anderen. Over fetish shaming bijvoorbeeld. Of over sekswerk. Dus ze zijn heel oordelend over de ander. En denken ook dus dat ze anderen daar eigenlijk een beetje de wet in mogen voorschrijven. Soms dus zelfs letterlijk. En als het dan over hun eigen seksualiteit gaat. Ja, dan is dat gewoon normaal. Het is nou eenmaal zo. En dat is niet. Nee.
Ja. Of... wat ik ook tegenkom is dat mensen proberen heel normaal te zijn. En heel veel kanten van zichzelf soort van wegstoppen. Want dit hoort niet bij de norm. Oh, dit is verkeerd. Ik mag dit niet hebben. Of daar ontzettend veel schaamte en taboe op bovenop gaan plakken.
Ja. En dat komt dus omdat seks altijd politiek is.
Ja.
En hoe wij in de samenleving allerlei ideeën over seks produceren en reproduceren. Heel beperkend werkt voor mensen.
Ja. Ik moet gelijk denken aan Conor Habib, mijn grote held Conor Habib.
Yeah.
Die ook op een gegeven moment zei, die ook kwam met die quote van inderdaad Gil Rubin. Ook sowieso de quote van the personal is political. Mm-hmm. Wat hij op een gegeven moment ook zei, ja maar wacht even, ik snap het. En ik ga me hier toch van distancieren, want ik ben het zat dat de politiek in mijn slaapkamer is of in mijn privéleven zit. Dus die had ook zoiets van, ja, maar ik wil me eigenlijk ook weer hier uithalen. Terwijl die zich ontzettend politiek profileert. En op een hele goede manier, vind ik. Heel, nou ja, bla, dat ik ga niet weer fanpersonen over Connor. Dat worden mensen echt helemaal gek van. Maar ik vond het wel, want ik was ook altijd, ik ben nog steeds van, inderdaad, seks is politiek, persoonlijk is politiek. Maar om te denken, ja, maar wacht even, laten we het ook weer even loskoppelen van dat... Van dat verhaal, vond ik ook wel weer even een hele goeie.
Ja, maar dus als Ruben of als ik zeg seks is politiek, dan hebben we het dus niet, zeg maar, seks is Den Haag of seks is Washington.
Nee, snap ik.
Ja, dus dat is ook misschien gewoon belangrijk om even uit te leggen dat het gaat dus over politiek in een hele brede zin van het woord. En dus ook als je kijkt naar hoe, zeg maar, de wetenschap rond seks is ontstaan. Dan dat is vanuit een idee van regulering. Dat, dat was meteen vanuit een idee van normen. Van zo zou het moeten zijn. En het idee daarachter, Foucault schrijft dat op in zijn geschiedenis van de seksualiteit. Het ontstaan van die wetenschap van seksualiteit ging gepaard met een zucht om die seksualiteit te controleren. Dus je kunt alleen maar zorgen voor minder SOA's als staat als je weet hoe die SOA's... hoeveel SOA's er zijn, wie dat oploopt, et cetera, et cetera. Dus de wil tot weten gaat over een wil tot reguleren. En om bij het voorbeeld van SOA's te blijven, als je dus nadenkt over veilige seks, überhaupt het woord veilig, dan is dat dus heel erg ingegeven door dit soort ideeën. Die dus eigenlijk al in de 18e en 19e eeuw zijn gevormd. Waar ook wel een beetje al een kantje aan zit. Dat seks dus eigenlijk een beetje vies is. Want je kunt dingen oplopen. Dat is al een heel negatief woord. En als je dan dat naar het heden trekt. En je kijkt nu bijvoorbeeld naar de discussie rondom PrEP. Dus
ga ik je even onderbreken. De vorige aflevering die voor jou is gaat helemaal over PrEP. Dus daar hebben we het inderdaad ook over. Dus als mensen iets hebben discussies over PrEP. Wat de fuck is PrEP?
Ja.
Moeten ze even naar de vorige. En dat gaat ook heel erg. Daar hebben we het ook hebben gehad over het discours rond veilige seks. En wat is veiliger seks nou eigenlijk? En nou ja, bla. Dus ga verder.
En dan hoor ik dus van mensen om me heen. Dat vertoog rondom veilige seks. Zeker als het gaat over homoseksuele seks. Dat dat dus heel beperkend werkt voor allerlei mensen. En dat ze dus hun eigen seksualiteit reguleren. Hun eigen seksuele handelingen reguleren. Vanwege dus die ideeën die dus, weet je wel, beleidsmakers eigenlijk al in de 18e en 19e eeuw zijn gaan ontwikkelen.
Ja.
Dus ik wil ook de politiek niet in mijn broekje. maar ik weet wel dat de mate waarin ik kan genieten van bepaalde dingen wel bepaald wordt door... Ja, door de tijd waarin ik leef en door dit soort historische processen.
Ja, ja. En wat heb je voor jouzelf? Ja, dan komt het toch bij jouzelf misschien uit. Maar wat heb je aan dit bewustzijn?
Nou ja, dat is hartstikke vervelend.
Ja,
het was fijner toen ik dat niet wist of zo.
En dus geen strekvraag, maar meer zo van... Wat kunnen we met dit bewustzijn? Als je weet van... Hey, seks is politiek.
Oh, dat bewustzijn.
Ja, op die manier. Ja.
Ja, kijk, en ik draag daar nog wel natuurlijk wel wat meer in mee, zeg maar. Omdat ik hier zoveel over schrijf. Dus ik er de hele tijd mee bezig ben. En dat natuurlijk ook weer beïnvloedt hoe mensen mij benaderen. Dus mensen denken altijd dat ik heel seksueel losbandig ben. Of dat ik... dat ik alles weet van seks. Of dat ik hun kan helpen met hun seksuele problemen. En dat kan ik allemaal niet. Nee, dat, dus in die zin... zit ik ook te denken, weet je wel... Is dan mijn eigen seksleven erop vooruit gegaan sinds ik dit weet? Ja, dat denk ik eigenlijk ook niet.
Nee.
Het was al zo goed.
Het was al zo fantastisch. Ik moet opeens aan iets heel anders denken. Nou, niet helemaal heel anders. Toen ik voor het eerst me bezig ging houden met porno... op een wetenschappelijke manier en daarna binnen mijn werk... dat ik naar Berlijn ging en er waren dan de eerste pornofilmfestivals... en er waren heel veel pornofilms die echt ook een hele politieke insteek hadden.
Ja.
En ik vond dat altijd de geilste pornofilms. Als ik wist dat ze vanuit een politieke motivatie gemaakt werden... en toen dacht ik... Is politieke porno nou mijn fetish? Wat zit hier? Maar het was altijd dat ik dacht... Oh ja, dat geeft wel echt een extra erotische lading... als ik weet dat dit politiek gemotiveerd is.
Politiek gemotiveerd als...
Vanuit feministisch of queer perspectief. Dus op die manier. Als ik weet dat mensen daar heel bewust mee bezig zijn.
Ja.
Ja, dan vond ik het... Ik weet niet. Nou, daar moest ik opeens aan denken.
Ja.
Dus sidetrack.
Ja, politieke seks is sexy.
Ja. Ja, ik vond het wel heel lang. Nu is dat een beetje weggezakt, maar toen... ja, dat gaf wel echt een extra boost.
Ja. Ja, maar ik vind het dus ook... Dus porno is sowieso een ongelooflijk interessant onderwerp. En alle porno is ook heel duidelijk politiek.
Ja.
Dus misschien is er eigenlijk geen deelgebied van de seksualiteit waar dat zo zichtbaar is als in porno. Als je kijkt naar hoeveel video's er gaan over interracial en over fetish op huidskleur. Dat zegt iets over onze tijd. Of nu zie je heel erg veel op de grote porno-sites dus allerlei incestachtige dingen. Dus stiefzus, pleegmoeder, dat soort dingen. Dus dat vind ik dan ook, oké, wat zegt dat dan over onze tijd waarin we gewoon toch wel leven in een soort van ook pedopaniek, een incest, een ontzettend onbespreekbaar fenomeen is. Eigenlijk in alle andere vormen van media. En dus in die porno, in de heimelijke fantasieën waar mensen hebben, die mensen hebben, dat het daar dan dus heel weelderig tier.
Ja. En dan moet ik ook gelijk denken aan porno. Het is in zichzelf een heel interessant onderwerp. En daarnaast ook hoe porno altijd weer door media uitgelicht wordt als pornoverslaving. Of porno is gevaarlijk. Ja. Onze kinderen kijken allemaal porno.
Ja.
Het is ook echt de bron van mediaangst.
Ja. Ja. Nou ja, dus het is het is tweezijdig, zeg maar. Aan de ene kant kan je zeggen... Brian McNair heeft een boek geschreven over porno chic. En een van zijn theses daarin is dat wij nu in een periode zitten waarin porno een soort van chic is. En dat die porno-wereld eigenlijk een beetje overloopt in de gewone mediacultuur. En dat betekent dat als toen Ron Jeremy in het ziekenhuis lag, toen alle media schreven daarover. Mm-hmm. En Jenna Jameson, die heeft ook een videogame. Dus zo'n kruisbestuiving, zeg maar, tussen de porno-sfeer en de gewone publieke sfeer. Mm-hmm. Een soort flirt met porno. Mm-hmm. Overnemen we ook van pornografische elementen, dat soort dingen. En dat is dus aan de ene kant een soort uitbuiting van porno eigenlijk.
Ja.
Van de esthetiek van porno, van de spanning die rond porno zit. En aan de andere kant, dus die continue conservatieve stroom van... Eigenlijk niks anders dan... Het is ofwel christelijk moralisme of een soort gepsychologiseerd moralisme. Wat eigenlijk verkapt christendom is, denk ik altijd. Wat ook de hele tijd weer gereproduceerd wordt. En dat is eigenlijk ook een beetje een vorm van uitbuiting.
Ja,
het soort porno over porno. Dus ik was pas geleden werd door de EL geïnterviewd. Ja. Dit is de dag. En ik had dus eerst. Ik heb twee hele lange voorgesprekken gehad met een redacteur. En daarna kwam de Thijs van den Brink met een cameraploeg naar mijn huis. Met echt een hele grote cameraploeg ook, want bij de EO hebben ze heel veel geld. En dat duurde ook heel lang, dus heel uitgebreid gesproken. En dan heb ik Thijs van den Brink, die zit dan natuurlijk heel serieus te kijken. En daar word ik ook een beetje neergezet als een soort vreemde eend in de bijt. Omdat ik zo sekspositief naar porno kijk. Dus misschien is het ook wel een beetje een soort uitbuiting van mij. Ik zit ook maar heel kort uiteindelijk in die televisieuitzending. En ze hebben dat voorgesprek uitgewerkt op een soort uitgeschreven interview. En dat zit dan allemaal in het dossier. Want ze hebben een heel dossier hier omheen. Met dus met die televisieuitzending. Maar ook met allemaal dingen van mensen. Dus er is geen enkele omroep zo met seks bezig.
Als de EO.
Als de EO. En dan ook die ontzettende focus op porno. Die steeds maar afkeurend is. En een van de dingen die we uit onderzoek weten. En daar had ik het ook met Thijs van den Brink over. Is dat christelijke mannen eerder zeggen porno verslaafd te zijn dan niet-christelijke mannen. En daar heeft Thijs een column over geschreven. Dus zeg maar. Ik zie hoe het ook ontzettend helemaal uitgerekt wordt. En in die column zegt hij van... Ja, dat zou je kunnen opvatten als dat christelijke mannen heel vies zijn... omdat ze veel porno kijken. Maar Linda Duits legde het mechanisme erachter uit. Namelijk, als jij porno kijken verwerpelijk vindt... dan ga je eerder zeggen dat je verslaafd bent. Dus dan externaliseer je eigen gebruik. En dus was de conclusie van zijn column... Het is heel goed dat christelijke mannen... Zich daar slecht over voelen.
Ja.
En dat is zo verschrikkelijk. Dat is eigenlijk, ja, dat is diep triest. En dat is het heel duidelijke christelijke vertoog. Nou, daar kunnen we makkelijk wel doorheen prikken. Mm-hmm. Maar juist ook aan die psychologische kant, als het dus gaat over pornoverslaving. Waar je in drie stappen ben je terug bij het christelijke taboe op masturbatie.
Ja.
Weet je, en vroeger zeiden ze dat je er blind van kon worden. En nu zeggen ze...
Je raakt er verslaafd aan.
Je raakt er verslaafd aan en het levert problemen op met je vrouw en je gezin. En terwijl het is natuurlijk niet het pornogebruik dat daar voor die problemen zorgt. Het is hoe de omgeving erop reageert. Daarom voelen die christelijke mannen zich ook zo kut. En een vriend van mij die homo is en hier in Amsterdam leeft en heel erg veel porno kijkt. Van waarschijnlijk veel meer dan die christelijke mannen. Ja. Die heeft geen enkel probleem met zijn eigen pornoconsumptie.
Ja, ja, ja. Oké, er kwamen 10 vragen in mijn hoofd toen je aan het praten was. En ik ben ze nu even kwijt.
Porno.
Ja, nou ja, misschien is het een beetje... Ergens ben ik een beetje bang dat het misschien een soort van insidergesprek wordt. Omdat ik ook wel inhoudelijk wil reageren. Want ik ben benieuwd wat jij vindt aan hoe er over porno geschreven wordt. Ook over seks geschreven wordt. Want ik heb het gevoel dat we elke keer een soort van... Deels een soort van herhaling vallen in het schrijven over porno. En over seksualiteit aan zich. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want ik ga nu 13 jaar mee in dit onderwerp. En op een gegeven moment denk je... Oh ja, nu krijgen we deze golf weer. En dan komt die golf weer. Ja. En daar gaan we weer. Hoe zie jij dat? En hoe ga jij daar maar om?
Ja, dus ik denk dat het inderdaad steeds een herhaling van zetten is. En het is steeds een soort reproductie van common sense ideeën.
Ja.
Over porno. En ik was vandaag een podcast aan het luisteren. En toen hoorde ik het weer... Vanwege porno is de jeugd zo en zo. Vanwege porno denken jongeren dat het normaal is dat je orgies hebt en dat vrouwen in hun gezicht gespoten willen worden. 1, dat denken jongeren helemaal niet. Dat is helemaal niet wat uit onderzoek komt. Mm-hmm. 2, jongeren zijn ook helemaal niet zo. Jongeren zijn juist heel preuts. Dus dat is ook iets wat je steeds weer ziet terugkomen. Je ziet steeds dezelfde zorgen. Waar dus geen wetenschappelijk bewijs voor is. Maar dat maakt niet uit, want die zorgen zijn zo aansprekend. En het sluit aan bij wat eigenlijk iedereen denkt over porno. En het is super jammer dat niet ontkracht wordt.
Ja.
En een van de dingen die daar ook achter zit. Ik ken bijvoorbeeld mensen die aan de UvA daar onderzoek naar doen. Naar die effecten van porno. Die zelf eigenlijk niet met de media willen praten. Want ze willen niet bekend staan als die porno-professor.
Ja.
Ja. Hallo, waarom doe je dan het onderzoek? Ik bedoel, dan kan je dus... En dat is dus precies ook wat ik net zei over mijn eigen frustratie van... dat ik niet die journals wilde volschrijven. Mm. Je moet iets doen met die kennis.
Ja, ja, ja.
En, of ander voorbeeld... dat iedereen weet dat porno objectificeert vrouwen. Dat is gewoon, hè, dat is een waarheid als een koe. Niet als je systematisch pornovideo's gaat analyseren. Nee. Want dan blijkt eruit te komen dat mannen veel meer als object neergezet worden... Als we de normale operationalisering van objectificatie nemen. Namelijk, je ziet geen hoofden, maar vooral lichaamsdelen. Nou, dat soort dingen. Dat zou ik dus graag in de krant zien. Maar ja, dat vereist dus wel dat die wetenschappers daarmee naar buiten treden. Maar ook dat journalisten daarnaar willen luisteren.
Ja.
En dat willen ze niet.
Nee.
Want dat stukje, dit heb ik ook aan Thijs van der Brink verteld.
Ja.
Ja, dat zit niet in het interview.
Nee, nee. En dat daarom vind ik het zo tof dat jij dit blijft doen. Omdat ik ben een beetje afgehaakt ook daarin. En toen dacht ik dat je zegt, ja godver, ik heb een beetje een leuk voorgesprek. Supergoed gesprek. Mensen die dan achter de camera of als de microfoon uitzet zeggen, ja, nou te gek weet je. Ik kan me helemaal hier vinden. En dan zie je het terug of dan hoor je het invullen. Dan denk je echt iets van... Ja, sorry, maar we zijn nu weer ditzelfde verhaal aan het vertellen.
Ja.
En ik ben afgehaakt. Ik ben mijn eigen verhaal aan het vertellen, zeg maar, om er zelf een podcast te maken. Ja. Maar dat heeft natuurlijk een heel ander bereik dan de EO. Nou, is de EO weer iets. Is weer een heel eigen. Ja,
maar bijvoorbeeld BNN, met Spijt en Slikken doen het ook wel hoor. Die reproduceren ook gewoon het idee van porno. Porno is geen echte seks. En echte seks is beter dan pornoseks ook. Dan denk ik, hè?
Ja.
Je zou ook kunnen zeggen, misschien moeten we wat meer pornoseks nastreven.
Ja.
En wat is er mis mee als een vrouw in haar gezicht klaar, als ze dat lekker vindt? Of wat is er mis mee als een man, als een hetero man naar dat soort porno kijkt en denkt, dat wil ik ook?
Mm-hmm.
waarom zou dat, wat zou daar fout aan zijn? En dat bevragen, dat gebeurt eigenlijk helemaal niet.
Nee, en daarbij heb ik dan het idee, want dat het ook onder andere te maken heeft met dat het niet, het gaat over porno, maar uiteindelijk gaat het over onze diepere gedachten over hoe seksualiteit zou moeten zijn. En die gaan veel dieper dan, oh, we gaan het nu over porno hebben. Of, oh, er bestaat ook iets als feministische porno. En uiteindelijk worden er allemaal weer dingen in herhaald dat je denkt, ja, oké.
Maar ook als het dan, als er dan aandacht is voor feministische porno in de media, dan gaat het altijd ook weer over hetzelfde. Dan gaat het altijd over, is dan, hebben vrouwen dan andere verlangens? Ja. Is het dan softer? Nou, en dan moet Jennifer weer komen.
Ja, die komt dan, en die komt ook, die vertelt ook de verhaal.
Ja, nee, dat is niet zo. En nee, dat is ook, nou ja, en dat, en het lijkt maar gewoon dan niet aan te komen of zo.
Ja.
Ja, dat is heel frustrerend. En dat, ja, ik denk dat het ook wel komt door, kijk, wat uiteindelijk heel schadelijk is voor onze seksualiteit is niet die porno. Maar het is natuurlijk gewoon het beeld dat in mainstream media neergezet wordt af seks.
Ja.
Ik was echt, ik was heel teleurgesteld toen het laken niet netjes op mijn billen bleef liggen bij seks, weet je wel. En dat het gewoon heel lastig is. En dat je die kleren uit moet doen en dan heb je nog sokken aan. En dat is helemaal niet sexy. En dan moet die sok uit. En weet je wel, en dat is iets wat niemand je vertelt.
Nee.
Dus we zitten met populaire cultuur waarin heel erg veel seksualiteit en seks te zien is. Die ons leren dat je dat dus moet willen. En dat je vooral niet die pornoseks moet willen.
Ja.
En dat pornoseks onrealistisch is, maar ook een beetje vies.
Ja.
Dus er zit altijd ook een fetish shaming in.
Ja.
Sowieso in de mainstream media. Dus dat is ook, ik heb het ook graag over het voorbeeld rond Patricia Pai, toen die video van haar uitlekte. De gretigheid waarmee mensen daarop klikten, het daarover wilden hebben. En haar wilden veroordelen. En juist ook omdat het ging over plasseks, dat zo vies was en dat het zo. Ja, dus daar zeg maar dat hele. Ja, dat is dus ook wat ik bedoel. Dus een beetje, hou je zo meer met je eigen seks bezig. Ja. Wat zegt het dan voor jou dat je zo moet uithalen naar wat iemand anders lekker vindt?
Naar de
seks van een ander. Waarom ben je er überhaupt mee bezig met de seks van een ander?
Ja. En ik zit tegelijkertijd, ik zit nu ook te denken. Want je had het over. Wat was jouw eerste. De eerste bewuste realisatie qua seks in de media, wat je zelf tegenkwam. Wanneer was dat de pin-up club? Want volgens mij zijn wij ongeveer van dezelfde generatie. Of was dat.
Ik denk Madonna.
Oh, Madonna, ja.
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 En dat ik helemaal niet zo goed. Dus like a virgin. En dat ik helemaal niet door had dat over seks ging.
Ja.
Maar dat het wel heel sexy was. En dus ik liep dus ook altijd, dat was ik altijd thuis ook aan het zingen. En ik weet niet of iemand toen tegen mij heeft gezegd, weet je wel wat dat betekent of zo. Maar ik kwam er op een gegeven moment wel achter dat dat niet alleen maar gewoon leuk dansen was. En dat daar dus ook ophef over was. En dus ik denk dat het daarin zit. En Prince. En dus vanuit muziek. Oh, wacht. Nee. Ja. Ja. Dus toen. Dus Madonna. En dat weet ik dus nog wel. Ik was. Het was Open Your Heart. Dus ik denk dat ik een jaar of 8 of 10 ben geweest. Van Madonna. You Got the Key, I Got the Luck. Nou, dat soort dingen. En dat was bij Countdown. En Countdown was sowieso het coolste televisieprogramma op televisie. Ooit. En toen zei mijn moeder, keek mijn moeder daarnaar en toen zei ze, dit is geen. En Madonna was in een stripclub in een piep show.
Ja.
En toen zei mijn moeder, dit is geen televisie voor meisjes van jouw leeftijd.
Hoe oud was je toen?
Ik denk dus, ja, ik denk 10.
Oh ja, ja. Ja.
En toen pas, dan bleek dus, dan ga je dus over naar, en dan denk je, hoezo? Maar ze is toch gewoon aan het dansen met dat jongetje en het is heel leuk. Weet jij van wat een piepshow is? En dat doet er ook niet toe, want dat sluit niet aan bij belevingswereld.
Ja.
Ja, en toen. En ik denk dat de pin-up club zo ook rond die tijd was.
Maar was het ook rond die tijd, inderdaad.
Ja. En. Ja. En volgens mij keek ik dat met mijn broer als mijn ouders niet thuis waren. Dat ook echt ongelooflijk nu. Dat nu kan je dat bijna niet meer begrijpen, dat dat toen gewoon op gewoon de reguliere tv
was. Gewoon om 11 uur 's avonds op zaterdag of zo was dat.
Ja. En ik weet dus ook nog heel goed dat toen we commerciële zenders kregen, dat daar was heel veel softporno op te zien.
Ja.
Maar echte softporno, dus met van die vaseline lenzen.
Ja.
En dat ging dan ook met mijn broer kijken.
Ja.
En dat vonden we dan ook wel heel spannend en zo, dat dat was. En toen later kreeg je natuurlijk echt Ratio Diaries.
Ja.
En dat allemaal.
En wat ik me ook heel erg goed herinner was Catharine Keil. Die dan toen ook met de commerciële zender die gewoon al die SM-kelders inging.
Ja.
En hoe heet ze? Mariska Hulser met de Nachtrijder.
Ja.
En dat soort dingen. Menno Boeg.
Seks voor de Boeg.
Als je dan ook hebt over seksshaming op een bepaald moment. Tenminste, ja. Menno Boeg. Ja.
En dat was, maar dat is nog wel weer een stuk laat. Menno Boeg.
Ja, toen was ik 16, 17.
Ja.
Dus ja. En het is ook een beetje zo dat we lekker onze jeugdherinneringen aan het ophalen waren. Maar waar ik vooral benieuwd naar was, is van, heb jij het idee gehad dat voor jou, je haalde wel het voorbeeld aan van, toen ik voor het eerst seks had, dacht ik dat die lakens op die billen zouden blijven, maar dat deden ze niet.
Ja.
Dat het voor jou vormend is geweest daarin?
Nee, wat veel vormender is, nou ja, het is vormend geweest in, als je het hebt echt over seks voor de boeg en zo, dat... nou ja, ook wel voor mijn moeder van ja, weet je, dit is niks voor jou. Of toch wel een soort van weet je, dit is niet voor good girls, don't do that.
Mm.
Zo'n nice girl construct. En later met Menno Boeg denk ik inderdaad wel, dat is gewoon fetish shaming.
Ja.
Echt gewoon aapjes kijken, die rare dingen doen. Maar nee, wat mij veel sterker gevormd heeft, is al die mainstream populaire cultuur over seks. Dus... ik had het laatst in mijn andere podcast, Geeky Dingen. Luister die podcast.
Luister hem vooral, hij is superleuk.
We maakten een aflevering over filmmuziek. En toen hadden we het over de eerste soundtrack die is bijgebleven. En dat was bij mij Dirty Dancing. En wat ik nog heel goed weet van Dirty Dancing is dat ik zo verlangde naar zo'n zomerliefde.
Mm.
Weet je wel? Dus dat je ook heel erg vanuit de media dat ook meekrijgt. Van weet je, dit is fantastisch. Dit moet je beleven. En daar zit dan ook een meisje in dat zwanger wordt en die moet dan abortus. En het gaat natuurlijk, Dirty Dancing gaat natuurlijk over de conservatieve jaren 50. Dus die kost dan geld en dat moet dan allemaal. Dus ook, weet je, pas op met je seksualiteit.
Ja.
En dan kan je nog zoveel goede voorlichting krijgen. Die boodschappen gingen er bij mij wel heel goed in.
Ja.
Ja, niet zomaar je bloem laten plukken.
Niet zomaar je bloem. En ook niet zomaar, wat is het? Wat neemt ze? Waterbloemen dragen naar gevaarlijke feestjes.
Ja.
Dat was de film die mijn moeder mij verbood, Dirty Dancing. Die mocht ik niet kijken.
Oh, echt?
Volgens mij alleen maar vanwege de titel. Ik moet wel zeggen, het is wel misschien mede daardoor nog steeds echt een favoriet van me. Ik hoop dat ik hem elk jaar nog wel een keer kijk en alles meezing. Maar ik hoor je, ik zie je boodschap inderdaad die daar heel erg in zit.
Ja.
Ja.
En dat is
behoud je onschuld en ja.
Ja, en dus seks moet, je eerste keer moet zijn met iemand die je serieus neemt en die heel veel van je houdt. En, de seks wordt met liefde gepaard te gaan. Dat heb ik er ook heel erg uit meegekregen.
Ja.
En dus seks is een soort van clean.
Hmm.
Dus als mensen dan seks hebben, dan blijft dat laken zo zitten. Het gaat ook altijd heel gelijktijdig. dus orgasmes zijn gelijktijdig. Nou ja, wat een leugen. En
je komt klaar van penetratie.
Je komt klaar van penetratie. Voorspel is voorspel ook.
Ja.
Ik denk dat dat ook wel een van de meest kwalijke ideeën is die we doorgegeven krijgen. En dat is natuurlijk, dat is een continue boodschap uit Amerikaanse populaire cultuur.
Ja.
En in Nederlandse films. Ja, dat is een soort zwiebelpiemelparade. En dat vond ik ook niet prettig.
Ja.
Om dan, weet je, Peter Faber's penis weer te zien. dus dat was dan allemaal een soort volwassen seksualiteit of zo. Waar ik als tiener vond ik dat dan ook weer niks. Want daar was ik nog niet aan toe.
Mm-hmm.
Maar die zoetsappige Amerikaanse seksualiteit. Dat slik je. Ja, nam ik op als een sponsje.
Ja. En is jouw idee vanuit misschien ook wetenschappelijk oogpunt, onderzoeksoogpunt, idee dat die boodschappen zijn er nog steeds.
Ja.
Alleen vroeger, ik las, voor mijn tegenwicht was misschien de Hitkrant vragenrubriek waar ik dan wel een realistischer beeld over seks kreeg, voor mijn gevoel. Maar
en Maria weet raad, de teletekstpagina.
Oh ja, daar was ik nooit zo van. Ik was echt van de Hitkrant en de Radio Romantica, wat je volgens mij toen ook nog had. Maar toen was er, dat waren dan de tegenwichtdingen. En als ik nu kijk naar,
Maar volgens mij ging dat dus heel erg ook over anatomie. Mijn linkerborst is groter dan mijn rechterborst. Is dat erg?
Ook dat. Ook wel. Maar ook wel gewoon over, is dit normaal? Hoe vaak mag je masturberen als meisje? En ik vond wat ik me daarvan herinner, vond ik dat die antwoorden heel erg, voor mijn gevoel, heel erg redelijk waren. Ik werd in ieder geval, ik voelde me heel erg... Ik kreeg toestemming om zo te masturberen als ik wilde masturberen, zeg maar. Tenminste, niet officieel, maar dat was wel wat ik daarvan meekreeg.
Ja.
Dus dat was super waardevol. Dankjewel, de Hitkrant. En nu denk ik, er zijn wel meer ingangen tot andere geluiden met internet. Nou heb ik heel lang internet als een soort van de plek gezien waar de grote verandering zou plaatsvinden op seksualiteit. Nou, dat is nu met alle reguleringen die er nu met name vanuit Amerika zijn, met Vosta Sesta, onder andere door Vosta Sesta, is dat een stuk minder. Maar ik vind het nog steeds een plek waar ik hele interessante seksvlogs voorbij zie komen, waarin series als Sex Education, alhoewel je daar misschien ook weer wat op aan kan merken, series gemaakt worden. Dus ik denk, er is wel meer ruimte voor, een tegenwicht.
Ik denk dat... kijk, die jaren 90 waarin wij zijn opgegroeid, waren een redelijk vrije periode.
Ja.
Dus ook, toen had je ook op televisie bijvoorbeeld Seks met Angela. Klopt. Waarin er ook heel vrij over dat soort dingen werd gesproken. En heel duidelijk het Rutgers ideaal naar voren werd geschoven. En we zijn daar in Nederland natuurlijk ook echt wel anders in dan in Amerika bijvoorbeeld.
Ja.
Maar die voorlichtingsprogramma's... Ja, voor mij was het heel erg dat die populaire cultuur gaf me veel meer in wat behoor je te verlangen. En die voorlichtingsprogramma's gingen veel meer over is dit oké, is dit normaal, zijn dat soort dingen. Dus die populaire cultuur werkte veel onbewuster, denk ik, op me in. Kijk, en daarnaast, je hebt al die populaire cultuur, je hebt voorlichtingsprogramma's, je hebt voorlichting op school, je hebt je vrienden. Allemaal vormen die natuurlijk hoe jij over je seksualiteit nadenkt. En je ouders bijvoorbeeld. Dus dat is een grote mengeling. Je kan nooit alleen maar zeggen dat het aan die media ligt. En dat is ook wat ik zo tegen heb op die simplistische ideeën van porno brengt dit tot de jeugd. Nee, zo werken invloeden ook gewoon niet. Dus je vraag was...
Nou, of er nu meer toegang is tot alternatieve geluiden. Of alternatieve geluiden, andere geluiden.
Zeker, er is meer toegang tot alternatieve geluiden. Maar die moet je wel weten te vinden.
Ja.
En daar gaat het natuurlijk over. En we hebben enorme informatie overdaad. Iedereen vecht daarin om aandacht. Je kan naar jouw podcast luisteren. Je kan naar de films van Erica Last kijken. Je kunt mijn stukjes lezen. Maar ja, dat zijn een paar druppels op een gloeiende plaat. En voor de rest zie je het toch gewoon, waar we het net over hadden, steeds datzelfde herhaald. Dus er is er wel, maar je moet het weten te vinden.
Ja.
En dat is moeilijk. En aan de ene kant is het heel geruststellend, zeg maar, dat jongeren nog steeds met dezelfde vragen zitten. Is het normaal als ik zoveel masturbeer? Mijn borst is kleiner dan de ander. Is dat erg? Want seksuele voorlichting is ook iets wat je elke keer weer opnieuw moet doen. Dat moet elke generatie moet opnieuw weer voorgelicht worden.
Ja.
Maar ik zou ook wel willen zien... Ik zou ook wel graag een verandering willen zien in mainstream populaire cultuur. En dat zie ik nauwelijks. Als het gaat over het vooruitschuiven van heteroseksualiteit. Als het gaat over dat idee dat seks zo clean is. Over die connectie tussen seks en liefde. Dat kan ik dan wel bedroevend vinden.
Ja.
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 En dan dus ook nog eens een keer de nieuwsmedia, die dus ook weer allerlei bepaalde vertogen reproduceren. Die waarvan ik wel durf te zeggen minder progressief zijn dan dat ze in de jaren 90 waren.
Ja, absoluut waar. Absoluut waar. Ja, ja, waar in de jaren 90 nog wel echt zo'n... Tenminste, wat ik ook wel heb meegekregen, zo'n gevoel was van, nou ja, we zijn heel progressief. En er is heel, en dat was ook inderdaad een stuk meer, maar dat ik echt zat van, oké, we zijn ergens of zo.
Ja.
En van hieruit gaan we verder.
Ja.
Maar ja, dan gaat weer de golf de andere kant op. Ja,
ja, dus dat is als het bijvoorbeeld gaat over nu, dat we dan zo blij moeten zijn dat er Wonder Woman is. En dat er meer vrouwen in populaire cultuur te zien zijn. Denk je, maar in de jaren 90, dat waren de hoogtijdagen van vrouwelijke helden. En dat is gewoon vervolgens weer teruggedraaid.
Ja.
En dus daar moet je dan zorgen over maken. Dus ik vind het leuk. En misschien ook wel dat ik ouder word of zo. Ik vind het leuk om dat nu te vieren. Maar tegelijkertijd ben ik bezorgd. Ja, maar wat als dit weer Want als dit ook maar gewoon een modedingetje blijkt te zijn. En
wat bedoel je met dit?
Nu op dit moment de opleving van...
Oh ja.
Van een soort van feministische heldinnen. Of in ieder geval vrouwelijke heldinnen in popcultuur.
Ja. Ja. Wat nu allemaal gecelebrate wordt. Ja.
En er is natuurlijk ook... een hele sterke backlash. Ook vanuit de politiek. Ik zat net weer een stukje Jordan Peterson te kijken. Maar ook hoe er binnen Forum voor Democratie over dit soort dingen wordt nagedacht. Daar moeten we wel ook waakzaam op zijn.
Ja. Ja, enorm. En in dat opzicht is het misschien ook wel... misschien is het ook omdat ik ouder word. Hoor. Ik weet het niet of het, dat je dan ook dingen anders gaat zien. Maar voor mij ligt het nu ook wel extremer uit elkaar. Aan de ene kant die enorme backlash die je hebt. En tegelijkertijd inderdaad een opleving. En ook als ik... ik heb laatst Penis gekeken. Die serie over twee vrouwen van 30. Die spelen twee pubermeisjes.
Yes.
Het is echt fantastisch.
Ik
moet hem echt gaan kijken. Het heet Penis. Yeah. P-E-N en dan 1-5. Dus Pen 15. En het is... Het is Penis.
Ja.
Maar ik vond het zo'n... Ik vond Sex Education vond ik een leuke serie.
Ja.
Er zitten een heleboel goede dingen in. Maar ik vond het ook soms wel heel clean. En ook een beetje blij. Niet blij, maar... Het was niet het nitty gritty waarvan ik denk... Dit is het ongemak van puberseks.
Ja.
En wat zij in die serie Penis doen... Is echt het ongemak van puberseks laten zien. Maar ook gewoon meisjes die op een gegeven moment denken... Die merken van... Oh, ik kan masturberen. En gewoon echt de hele dag aan het masturberen zijn. Maar zoals je dat vroeger deed.
Ja.
En niet zo van... Oh, clean. En oh, ik ga...
Maar mijn speciale knopje.
Mijn speciale knopje. Maar gewoon ragen tegen het kussen. Het is echt fantastisch. Dus ik zie aan de ene kant zie ik die uitingen. En dat ik denk... Oh, awesome, weet je. Dit had ik vroeger ook willen zien.
Ja.
En tegelijkertijd, inderdaad, wat jij zegt, die politieke stroming, onder andere Jordan Peterson en Forum voor Democratie, dat het voor mij nog veel sterker uit elkaar ligt dan de vorige opleving die we hadden.
Zeker, ja. Dus je hebt... Wat interessant is dat je nu, zeg maar, met al die streamingdiensten ziet dat er ruimte is voor groepen die voorheen gemarginaliseerd werden. Om die te representeren. Dus Sense8 is daar misschien wel het belangrijkste voorbeeld van. Super vette serie. Iedereen is panseksueel. Er zit een trans karakter in. En het is allemaal mensen over de hele wereld. En uiteindelijk gaat het ook alleen maar over lekker seks hebben. en hoe mooi dat is om dat met elkaar te beleven. En iedereen blij, zeg maar, in de LHBTQIA-gemeenschap. Wat tof dat er is. En vervolgens haalt Netflix het ook weer makkelijk van de buis af en is het feest weer over.
Ja.
Dat komt omdat er dus nu die ruimte is op die streamingdiensten. De streamingdiensten zijn niet afhankelijk van advertentieinkomsten. Dus netwerktelevisie, ja, daar moest je gewoon tomatensaus omheen kunnen verkopen. En dat betekent dat je zo min mogelijk aanstootgevende content wil. Nu kan dat wel. En je weet ook dat als je zo'n serie maakt, dat er heel veel gratis publiciteit komt vanuit de scene. En dat iedereen dat heel erg gaat vieren, zodat je daarmee echt een succesje kunt behalen. Dat is dus super fantastisch, maar het blijft gemarginaliseerd. Het blijft een heel erg niche verhaal dat dan door iedereen in jouw bubbel, of in ieder geval in mijn bubbel,
absoluut,
gekeken wordt. En iedereen is er laaiend enthousiast over. Maar ja, weet je wel, Esther en Peter in Etten-Leur, die kijken dat niet.
Ja. Ja.
Ja, en hun kinderen kijken dat ook niet. En die krijgen dat ook niet mee. En die konden eerst inderdaad nog op Tumblr. Maar Tumblr is nu ook weer...
Is ook,
is ook helemaal opgeschoond.
Ja. Ja, of niet weg, inderdaad opgeschoond. Alles is daar...
En ook dat is ook weer... Dus er is constant die spanning ook... Dus als het gaat over media, over Amerikaanse invloeden in Nederland. Wat ik ook heel interessant vind, bijvoorbeeld dat het Facebook is gelukt... Wat conservatieve politici gewoon nooit lukt. Namelijk de Playboy aan banden leggen. Mm-hmm. En dat kwam gewoon omdat Playboy afhankelijk is geworden van Facebook voor het bereik.
Ja.
En dat is echt heel zorgelijk. Want dat, je hebt wel dat soort platforms nodig om toegang te krijgen tot de content. Dus wat nou als Apple bedenkt. Apple is ook zo'n bedrijf dat seksuele content... wil mijden. Ja, als zij bedenken, nou, dat Ongehoord, dat is een ongehoorde podcast.
Ja,
dat
weg kan ermee.
Niet. Weg ermee.
Ja, ja. Ja, en dat is wel iets waar ik constant rekening mee hou. Ook op Facebook met ik bedoel, ik gebruik inmiddels wel weer de woorden seks en weet ik veel wat. Eerst was ik daar een beetje huiverig over. Maar ik hou er rekening mee dat dat elke dag voorbij kan zijn.
Ja.
Dat klinkt wel dramatisch. Ik ben er niet elke dag heel bewust mee bezig. Maar ik weet dat dit... dat het alles op losse schroeven staat hierin.
Ja, en dat vind ik ook. Dus dat is ook... Wat ik ook jammer vond, dat daar dus ook in Nederlandse media niet meer aandacht voor is geweest over de enorme consequenties van Volstaat 60.
Ja, absoluut.
En dat is, zoveel mensen hebben daarvoor gewaarschuwd. Ik heb er ook over geschreven.
Wat is Volstaat 60? Want wij zijn nu wel heel erg leuk. Wij weten precies waar het over gaat. Ja. Maar wat kan jij nog even kort uitleggen waar
Volstaat 60 zijn Amerikaanse wetten die eigenlijk, ja, als een soort plooierverbod tussen hele dikke aanhalingstekens zeggen dat iedereen die indirect geld verdient aan sekswerkers ook strafbaar wordt. En dat betekent dus dat dat kan gaan over een bodyguard, een chauffeur, een boekhouder, maar ook een website waar je adverteert. Een platform dus. En dat betekent dat voor die grote sites, die willen geen risico nemen, dus die gaan alle seksuele content mijden, verwijderen. En dan zie je dus wat de consequenties zijn en waarom het lot van sekswerkers ons allemaal aangaat. Is dat dan mag ook, dus allerlei educatieve dingen mogen niet meer. Zo'n podcast als dit mag niet meer. Alle seks moet verbannen worden. En dan gaat het dus weer over die toegang tot die andere alternatieve geluiden. Ja, weet je wel, als jij niet weet waar je dat geluid moet vinden, dan is het geluid er misschien ook niet.
Nee, nee.
En dat is echt heel erg lastig om dat te doorbreken. En daarom vind ik ook daar vind ik het zo gek dat Nederlandse media daar niet meer bovenop zijn gaan zitten. En dat ze niet hebben gezien hoe belangrijk dit is. En dat daar eigenlijk toch ook wel. Want wij hebben dus een soort gelijke wet in Nederland in de maak, het plooierverbod. Dat daar niet meer stemmen die wat groter bereik hebben dan jij en ik, zich meer tegen verzetten. En inzien dat dit over ons allemaal gaat. En dat we ons niet zo'n bekrompen seksuele moraal door de keel moeten laten duwen.
Ja, en dat het over seksualiteit gaat. En dat dat sekswerkers hier echt met rechte kanaries in de kolenmijn zijn. Ja. Tenminste, ik zeg die uitdrukking heel vaak, begrijpen mensen hem niet. Dus ik ga hem toch even uitleggen, want ik dacht dat hij heel bekend was. Dus de kanaries in de kolenmijn die vroeger in de mijn werden gestuurd om te kijken of er gas was. Dus altijd de eerste waren die doodgingen, zeg maar. Ja. En daardoor wist je dat het gevaarlijk was. Ja, lekker, water.
Water.
En dat zie ik hier nu ook gebeuren. En dat het gaat over seksuele kennis en educatie. Maar uiteindelijk gaat het ook over je eigen seksualiteit. Ja. Überhaupt de beleving van je eigen seksualiteit. Dat je op Facebook, als jij een chat hebt met iemand en jij zegt, waar heb je zin in vanavond of wat zullen we gaan doen vanavond? Dat je bij wijze van spreken dat jouw profiel er ook afgegooid kan worden.
Ja.
Omdat dat misschien wel eens een uitnodiging voor een betaalde interactie zou kunnen zijn.
Of misschien ben je wel meerjarig en ben ik wel minderjarig. Dus ook onder het mom van die pedopaniek. Dat is als ik na moet denken, zeg maar, van hoe komt het nou dat we zo veel conservatiever zijn geworden, dan heeft dat er denk ik ook al mee te maken. Dus er is een enorme angst ontstaan op bepaalde vormen van seksualiteit. En pedoseksualiteit is daar denk ik de allerbelangrijkste in. Dat die seksualiteit volledig ontkend wordt. En die mensen zijn ook geen mensen meer. Dat zijn monsters. En dan mag je alles mee doen wat je wil. En Stella Bergsma heeft het wel eens de snotwin genoemd. Dus als je We Gotta Think About the Children, als je daarmee aankomt, dan kan je eigenlijk alles verbieden.
Ja.
Dus dan kan je zeggen, er moet leeftijdsverificatie komen. Er moeten meer filters komen. Dat is allemaal bedoeld om allerlei seksualiteit uit de publieke ruimte, uit de media te bannen onder het mom van dat. En die angst wordt dus uitgebuit.
Ja.
En daardoor zie je dat ouders hun kinderen niet meer bloot op het strand laten spelen. Want stel je toch eens voor dat er iemand een foto van maakt en zich daarop gaat aftrekken.
Ja.
Ja, denk ik dan. En dan. Dus dat was ook. Dus Saskia Noord had zelf foto's van zichzelf gepubliceerd toen ze dus 2 was en in haar blootje op het strand aan het spelen was. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen.
Nee,
toen ontstond er dus ook een enorm rel daarover. Dat dus de pedo's in de hand zou werken.
Ja.
Letterlijk. Maar dat is echt bespottelijk. Weet je, als ik rubberen regelaarzen aantrek. En ik loop ermee af straat.
Is er ook iemand die dat
En die maakt er misschien ook wel een foto van. En dan gaat hij naar huis. En dan gaat hij zich daarop aftrekken. Ik ben dan niet geschaad.
Nee.
En ik begrijp dat het een naar idee is. Dat iemand dat soort ideeën over je kind zou hebben. Of op zo'n foto zou hebben. Maar er is hier eigenlijk geen slachtoffer.
Hmm.
En dat is Maar toch zouden dat soort foto's niet meer mogen. En daarmee leer je dus kinderen ook meteen, bloot is niet oké. Okay. Dus daar begint al die preutsheid.
Ja, ja. Ja, en daarmee worden kinderen sowieso geseksualiseerd door degene die dat ook bekritiseren.
Absoluut.
Want ik heb nu ook soms als ik een foto zie, dan denk ik, is het wel oké? Okay? Terwijl ik denk, waar gaat dit over? Maar ja. Je gaat automatisch dingen seksualiseren. Niet dat ik daartoe aangetrokken word, maar ik ga denken, maar dit zou wel eens een geseksualiseerd beeld kunnen zijn. Is dit oké? Okay? Dus ergens zit er een deel van mij wat dat soort van geïnternaliseerd heeft. Ja. Zo van, terwijl ik denk, dit was een tijd geleden, was het helemaal niet in orde. Ik dacht er nooit over na. Ik vind het ook helemaal geen probleem. Maar het seksualiseren van de norm, de mensen die de normen en dit soort dingen roepen, vind ik ook altijd frappant. Want die hebben altijd de grootste verhalen over, wat allemaal ook met sekswerk, zeg maar. De grootste pornoverhalen en extreemste seksverhalen komen altijd van de mensen die het willen verbieden.
Ja.
Die hebben er echt een soort eigen fantasie op losgelaten.
Ja, zoveel mannen, die gaan er dan overheen. Ja. Al dat sperma.
Al dat zaad. En
Over dat seksualiseren. Die discussie rondom seksualisering, videoclips en in de media en zo, die speelde heel erg toen ik met mijn proefschrift bezig was. Met mijn proefschrift over meisjescultuur.
Tijd van de pornificatie waarschijnlijk. Toen Ariel Levi die periode. Ja, ja. Wat schreef zij ook alweer?
Over bimbo culture.
Ja.
En het gekke is dat wat mijn moeder ook een beetje met mij deed. Van, weet je, dit is geen televisie voor meisjes van jouw leeftijd. Gebeurde ook dus een soort van met mijn meisjes. Dus ik heb onderzoek gedaan naar twee groepen meiden in de overgang van groep 8 naar de brugklas. Dat heb ik een hele lange tijd gevolgd. En heel lang bij hun ook in de klas gezeten. Dus alles meegemaakt. En ja, het was een warme zomer ook. Dus die meiden dragen dan gewoon allemaal korte broekjes en hemdjes. Want het is warm. Mm. En dan krijgen ze allemaal mensen die daar iets seksueels van vinden. En voor hun is dat ontzettend naar om dat aangedaan te worden. Dat is wat vies is.
Ja.
Dat dan mensen zeggen, dat is helemaal niet sexy. Dat is ook helemaal niet. Dus dat is hun intentie daar ook helemaal niet mee. En wat ik zelf aardig vond. Dus ik heb er ook een van mijn groepen. Er zaten heel veel moslimmeiden in. En die waren voor hun eindmusical, zeg maar. Gingen ze een dansje instuderen op de Pussycat Dolls buttons. En dus ze gingen al die bewegingen van de Pussycat Dolls nadoen. Nou ja, Pussycat Dolls zijn burlesque. Dus die maken heel veel van dat soort striptease-achtige bewegingen. Dus die meiden waren dat ook allemaal aan het nadoen. En ik vond het ontzettend grappig. Omdat het dus ook helemaal niet seksueel was. En ze ook geen enkel idee hadden van die seksuele connotatie die daarbij zit. Het zijn gewoon meisjes die met elkaar aan het spelen zijn. Een beetje misschien aan het oefenen zijn met hoe het is om je een soort van sexy te voelen. Mm-hmm. Om een bepaalde beweging te maken. Dat ook aan te passen. En dat begint bij dat soort dingen. Het begint bij dat soort muziek, dansjes doen. Dat moet je ook lekker laten gaan. En je moet er ook op vertrouwen dat deze jongeren de media kiezen waar ze aan toe zijn. Mm. Dus we weten ook uit onderzoek dat als jongeren geconfronteerd worden op het internet met expliciete dingen waar ze niet naar op zoek waren, bijvoorbeeld omdat ze op een illegale downloadsite zitten en daar in één keer zo'n keiharde porno reclame op pupt, dat vinden ze heel vervelend en dan klikken ze die reclame weer weg. En als ze zelf gaan zoeken, dan zoeken ze naar dingen die bij hen passen. Waar zij aan toe zijn.
Ja.
En van de week was ik ergens. En toen ging het ook over zoenen of zo. En er zaten allemaal kinderen van 8. Die zeiden, eeuw, weet je wel. Dus je moet ook kinderen hun ontwikkeling laten.
Ja.
En nu vind ik inderdaad heel erg dat gedwarsboomd wordt. Door mensen die zelf, die zelf eigenlijk niet oké zijn. Mm. Die overal die viezigheid zien. Ja.
Ja. Ja, en dat het dus ook twee kanten. Ik zit te denken aan jongeren die er, kinderen die er nog helemaal niet aan toe zijn. Die gewoon inderdaad precies, ik vind het wel mooi wie je zegt, die het misschien aanpassen, maar gewoon hun. En tegelijkertijd ook het shamen van seksuele gevoelens bij kinderen. Weet je, kinderen die bijvoorbeeld masturberen als ze 5 zijn, omdat het een lekker gevoel geeft. Dat ze het nog helemaal niet associëren met de seks die je later gaat hebben, maar dat het gewoon heel erg lekker is. Dat iets van, maar dat kan niet, dat moet je niet doen. Ja. Of het doktertje spelen of zo, van vroeger. Dat daar ook een soort angst voor ontstaat.
Dat is wel heel interessant. Dus er is onderzoek, dit is alweer van een paar jaar geleden. Ik denk, laten we het houden op 2014. Waarin een studie uit 1994 is herhaald over doktertje spelen. En het blijkt dus ook dat En dat gaat over ouders. Dus ouders van nu zien doktertjes spelen veel vaker als een mogelijke indicatie van misbruik. Mm. Dus die denken dat hun kinderen dat gaan doen omdat er iemand aan hun kinderen heeft gezeten. En zijn er dus daardoor heel erg alert op en vinden het eigenlijk niet oké. Terwijl in 94 werd dat gezien als onderdeel van de
seksuele ontwikkeling
van het kind. Ja. Ja. En dat heeft dus ook te maken met die pedopaniek. Er zijn natuurlijk ook heftige zaken geweest, Robert M. Ik begrijp ook dat de ouders daar bezorgd over zijn. Maar je geeft je kind een heel specifiek idee mee over seksualiteit.
Ja.
Ja. En dan worden ze dus ouder. En dan. Ik vind dat dus een veel interessantere verklaring voor waarom jongeren zoveel later seks zijn gaan hebben. Mm. Dan ze zijn bang dat iemand een video daarvan gaat lekken. Of het komt door de porno. Want het komt sowieso niet door de porno. Want we zien helemaal geen verhoging van porno kijken onder diezelfde groep jongeren.
Ja, ook niet, want wacht even. Dit gaat waarschijnlijk over het Rutgers onderzoek van seks onder je 25ste. Waar volgens mij vorig jaar uit naar voren kwam dat heel lang zat het cijfer dat je ontmaagd werd. Volgens mij ging het, is dat ook de grens, zeg maar.
Ja.
Dat het van 17,5 naar 19 ging. Toch naar 19 jaar.
17, van 17 naar 18.
Oh, van 17 naar 18. Sorry, ja. Ik zet het alweer nog verder op te rekken. Ja.
Maar dit is al heel heftig. In 5 jaar, een verschuiving van een jaar.
Naar iets wat heel lang heel stabiel was, volgens mij. Ja. Altijd rond de 17.
Precies.
Ja,
en het is dus niet alleen de eerste keer vaginale seks, maar ook voor het eerst vingeren, voor het eerst aftrekken.
Alles is omhoog gegaan. Ja. En jij zei dat, wat gaven mensen als oorzaak van? Oh, door de porno?
Mensen zeggen door porno, angst op sociale media gezet te worden. Mm. Terwijl ik dus denk, sowieso verlenging van de kindertijd. En moeizaam omgang met seks.
Ja.
Ja.
Ja. Mede door pedopaniek dat mensen iets hebben van de seksualiteit zover mogelijk weghouden.
Weghouden.
Ja.
Ja. Ja, kinderen mogen niet seksueel zijn. Dat hele idee van de seksualiteit van kinderen, dat is zo enorm taboe geworden.
Ja.
Om daar iets over te zeggen.
Ja.
Überhaupt iets over te zeggen. Of überhaupt maar dat onderwerp aan te snijden.
Ja, wat wij al doen is nu eigenlijk echt niet oké.
Ja, maar ik sta al op de lijst van pedoknuffelaars. Dus voor mij maakt het niet uit.
Waarschijnlijk ik ook wel,
ja.
Dus wij zijn al verloren zaak natuurlijk.
Ja. Ja. Maar dat is, daar heb ik dus ook, dus heel veel journalisten schrijven over verpreutsing.
Ja.
En dan bellen ze je weer, dan krijg ik weer hetzelfde verhaal en zo. Vertel ik ook hierover, komt ook nooit in de krant.
Nee, ja.
Dat komt er nooit in.
Nee.
Nee, maar wel komt het door de moslims.
Ja.
Ja. Ja, dus ja. Klinkt allemaal zo negatief nou.
Ja, ik zat ook te denken, kunnen we hier nog een positieve draai aan geven? We zitten nu ongeveer op een uur en dat is altijd zo'n moment dat ik denk van, oh ja, we gaan richting de afronding fase. Ook al kan het nog een half uur duren. Dus ik zit ook te denken van, ja, we klinken hier nu wel zo alsof we alles. Maar het is ook, ik wou zeggen, het is ook allemaal slecht. Maar dat is niet helemaal waar. Maar hoe kunnen we hier een positief
verhaal.
Ja.
Ja. Ja. ik vind dat dus heel, heel lastig. Kijk, het ligt er ook maar aan met. Kijk, we hebben het nu steeds. We maken steeds een vergelijking met de jaren 90. Ook omdat wij daarin opgegroeid zijn.
Ja.
En ik praat al veel over jongeren nu, omdat ik me daar mee bezig ga met die jongeren. Maar als je kijkt over veel langere tijd, dan zal ik het toch even over mezelf hebben.
Ja, vertel.
Als ik mijn leven vergelijk met dat van mijn moeder. Dus mijn moeder vond ook de opname met jouw moeder vond ik ook echt fantastisch. Mijn moeder is geboren in 1950. Woonde niet in de grote stad. Die hele seksuele revolutie is aan haar voorbij gegaan. Zij is uit huis getrouwd met iemand die ze op dansles heeft leren kennen. Dat was het, weet je wel.
Ja.
En toen was ze getrouwd, dus ging ze samenwonen. En toen kreeg ze 2 kinderen, zoals dat hoort. En ging ze in een nieuwbouwwijk wonen. En uiteindelijk zijn mijn ouders gescheiden na 33 jaar huwelijk. Mijn leven zag er zo anders uit. En ik hoef helemaal niet te trouwen. En hoewel er nog steeds een slettenstigma bestaat, ervaar ik dat in mijn kringen helemaal niet. En ik kan in Amsterdam wonen als zelfstandige vrouw. Casual seks hebben. Mijn leven inrichten. Mijn leven seksueel inrichten op een manier die voor die generatie van mijn moeder, in ieder geval in het milieu van haar moeder, ondenkbaar was. En dat geldt ook voor Puk uit Etten-Leur. Die mag ook veel meer. Mm-hmm. Die mag ook een hele rij seriële verkeringen hebben. Ze mag ook lesbisch zijn. Ook daar is natuurlijk heel veel veranderd. Of ze mag een tijdje experimenteren met haar seksualiteit. Haar ouders zullen haar daarvoor niet verbannen. Zoals oudere vrienden van mij wel verbannen zijn uit de kleine plekken. En naar Amsterdam zijn gekomen als seksueel vluchteling. Dat geldt allemaal niet voor haar. Dus als je het vergelijkt met een latere, met langer geleden, wat niet zo heel lang geleden is, dus, dan is er echt wel veel verbeterd. En Jordan Peterson heeft ook gelijk als hij die seksuele bevrijding van de vrouw vreest. Mm-hmm. Dus als je een conservatieve heteroman bent die wilt dat je vrouw dat je die bezittelijk is, die wil dat je vrouw alleen maar voor jou is, dat je zo patriarchaal bent, dat je wil dat ze ook nog onbevlekt is en al die dingen.
Ja.
Ja, dan heb je ook pech. Want die vrouwen, dat doen we gewoon niet meer. Dat is wel degelijk positief. En ik vind het ook echt heel interessant hoe er nu meer aandacht dus is voor alternatieve seksualiteit of voor alternatieve relatievormen. En het is heel minimaal, maar het is er wel.
Het is er wel, het is meer dan dat het was.
Precies, ja. En dus die documentaire over polyamorie die op Videoland te zien was, waar ik ook in zit als deskundige. En ik was een beetje angstig van, dat wist niet precies hoe ze dat in beeld ging brengen. Maar dat hebben ze heel goed gedaan. Heel veel mensen hebben het ook wel gekeken. Zijn er heel enthousiast over. Dat is misschien één druppeltje. Mm-hmm. Maar het is er wel. En het is niet met een shaming insteek.
Ja.
Zoals van seks voor de boeg. Het is echt wel met, wat kunnen we hiervan leren? Of wat zijn maatschappelijke belemmeringen die er bestaan rondom polyamorie? En hoe kunnen we die wegnemen?
Ja, en ik zit ook te denken aan de Tegenlicht uitzending van een tijd geleden over gender onder andere. En over hoe dat besproken werd. En inderdaad, we hebben het dan over van die uitingen zijn dan nog in niches. Ook als je het hebt over Sense8, we moeten aan Pose denken bijvoorbeeld, die andere serie. Dan denk ik, maar ze zijn er wel. En ze waren er 20, 30 jaar geleden, waren ze er niet op die manier dat ze nu gemaakt worden. Dus het kan inderdaad. Het kan altijd meer en beter en weet ik veel wat allemaal. En niet iedereen ziet het, maar het is er wel.
Ja.
En het is een beweging naar hopelijk toch ergens. Er is in ieder geval een beweging.
Ja.
Misschien is dat het vooral.
Er is een beweging en net als alles in de samenleving is die op dit moment, denk ik, is het sterk gepolariseerd. Ja. En ik ben dus ook wel heel benieuwd hoe. Ik was heel. Verbaasd dat er in één keer een alliantie ontstond tussen een soort van rechtsconservatieve internetgekkies en de SGP. Dus ik had iets lulligs getwitterd over zo'n SGP-vrouw. En toen kreeg ik die mensen allemaal op mijn dak. En ik zat echt zo, hoezo nemen jullie nu in één keer op voor zware religie? Omdat het altijd, juist die conservatieve rechtsgekkies, we zaten altijd juist heel erg op dat atheïsme.
Ja.
Op dat hele nadrukkelijke, fundamentalistische, vervelende atheïsme. En daar is dan nu een alliantie. Dus ik ben heel benieuwd hoe dan bijvoorbeeld Annabel Nallinga, die bij Forum zit, wat haar insteek gaat zijn op allerlei vrouwenonderwerpen.
Ja.
Hoe zich dat gaat ontwikkelen.
Het doet mij ook denken aan als radicale feministen opeens met rechtsconservatieve mensen.
Ja.
Daar ontstaan dan verbindingen dat je echt denkt, hoe dan? Maar ze zijn er wel.
Ja. Maar dat vond ik dus ook weer, toch ook weer een positief punt.
Ja.
Zeg maar nu met die Christen jongeren. Die heel veel jaar hebben gedaan over het ophalen van die handtekeningen.
Ja.
Dat is eigenlijk nu hoe de Nederlandse media erop gereageerd hebben. Is echt een beetje, doei. Weet je, we gaan naar huis.
Ja.
Dus dat is heel positief. En je moet er altijd waakzaam zijn voor dat soort geluiden.
Mm.
Maar ze worden ook wel naar huis gestuurd. Of als het gaat over sekswerk bijvoorbeeld. Überhaupt, de term sekswerk is echt in best wel korte tijd eigenlijk gewoon ingeburgerd geraakt. De tijd is echt voorbij dat mensen als Renate van der Zee gewoon straffeloos haar porno-prostitutie-fantasieën kon opschrijven. Ja. Want het tegengeluid is daar te sterk. En dan kan je zeggen, oké, wat jij en ik doen is misschien ook een beetje marginaal. Mm-hmm. En er luisteren misschien 30.000 mensen naar deze podcast. Mm-hmm. Maar wij zijn wel stemmen in dit debat.
Ja.
En jij wordt ook uitgenodigd door de media om daarover te komen spreken. En ik ook. Andere feministen die daarin van zich laten horen, Asjat en Broeke, Meredith Heer, die zitten ook allemaal op deze lijn. En die zitten ook allemaal op een heel sekspositieve lijn. Ik schrik soms wel eens een beetje van binnen die nieuwe feministische beweging, dat er dan iets gezegd wordt. En dan denk ik, ja, maar dat komt dus van die enge radicaal feministen. Dus er zitten nog wel wat restanten in of zo. Dat is nog wel een beetje doorgecijpeld. Maar over het algemeen is die nieuwe golf toch wel echt heel sekspositief.
Ja.
En staat dat echt voorop?
Ja. Ja, en ook genuanceerder sekspositief. Want je kan sekspositief ook zien als van, oh ja, we mogen allemaal seks hebben. Wat een beetje voor mij soms een beetje jaren 90 was van, oeh, iedereen kan seks hebben met iedereen. Superleuk. Ja. Super waardevol hebben we nog steeds nodig. Maar dat het ook over sekswerkerrechten gaat. Of dat het ook over andere dingen gaat. En niet alleen maar over, yes, laten we alleen maar hele fijne seks met elkaar hebben. Maar dat ook die politieke kant van, ja, maar wacht even, we moeten iedereen hierin meenemen in dit verhaal. Ja. Ja.
En welke seks mogen we nou eigenlijk? Welke seks mogen we nou?
En welke seks mogen we dan zo luid hebben of zo? Ja. Ja, welke seks mag wel en welke seks mag dan niet daarin?
En dat is wel. Daar ben ik wel voortdurend over aan het nadenken. Voor wie is er wel ruimte en voor wie niet? En welke stemmen worden dus gemarginaliseerd en wie kan je daarin een duwtje geven? Ja. Ik denk dus, niet dat dat mijn verdienste is, maar ik denk dus dat dat met sekswerkers echt heel goed gelukt is.
Ja.
En dat nooit gekund zonder Twitter.
Nee, absoluut. Dat is echt cruciaal geweest. Ja. Die hele opkomst van stemmen van sekswerkers, Twitter is daar echt zo pivotal, kan even geen Nederlands woord bedenken, maar zo essentieel in geweest. Ja. Ja. Ja, dat is echt fascinerend. Ook gewoon van 10 jaar geleden naar nu. 10 jaar geleden, volgens mij waren we hier allebei mee bezig. Of waren er. Mm-hmm. En die hele opkomst. Dat ik ook nu zit te denken van. Want ik werkte toen bij Lover. Het feministische tijdschrift. Mm-hmm. Wat toen nog op papier was. En dat ik het heel erg graag over sekswerkerrecht wilde hebben. En dat daar nog best wel veel schuringen was.
Wiensrechten?
Wat? Sekswerkers? Maar dat is toch allemaal. Nou, alle clichés die daar. En nu zie ik. Sekswerkerrecht zijn deel van feminisme. En we moeten dit meenemen. Ook als onderdeel van ons feminisme. En dan denk ik, wauw, dit is echt een grote verandering.
Ja.
Ja. En dat vind ik een hele positieve beweging. Ja.
En als dat dan dus vervolgens commercieel interessant is voor platforms waar populaire cultuur wordt doorgegeven. Zoals Netflix of Amazon.
Ja.
Dan zie ik wel 1000 bloemen bloeien. Ja. En zie ik dat wel beter worden. Ja.
Ja. Oké, laten we hierbij afronden.
Is toch een positieve noot? Yes. Yes.
Yeah. Ja. Cool. Dankjewel.
Heel graag gedaan. Yay. Vond het heel leuk.
Ik ook.
Nou, dat was het dan. Het gesprek met Linda Duits. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Bij het introductie al zei. Laat wat van je horen als je iets wilt delen hierover. Of over andere afleveringen. Misschien ben je net begonnen, is dit je tweede aflevering en heb je hiervoor naar de allereerste aflevering geluisterd van het gesprek met Betty Martin bijvoorbeeld. En merk je dat daar je allemaal dingen nog hoog zitten of dingen die je graag wilt delen. Het maakt niet uit waar het over gaat, maar neem vooral contact op. Ook als je suggesties hebt voor nieuwe onderwerpen of onderwerpen die nog niet voorbij zijn gekomen. Of misschien heb je zoiets van, nou, ik wil wel meedoen aan Dicht op de Huid. Onze afleveringen over de persoonlijke levensverhalen van mensen. Persoonlijke seksuele levensverhalen, moet ik zeggen. Mail ons. Je kan mij bereiken op marije@mariejansen.nl. Op Instagram zitten we op, vind je ons op Ongehoord Podcast uit mijn hoofd. De link staat in de show notes. En ook als je ons ergens ziet, Josine ergens of mij ergens, en je hebt zoiets van, ik wil even laten weten dat ik ongehoord heb geluisterd, doe dat vooral. Vinden we alleen maar heel erg leuk om te horen. Dat was dat. Ongehoord is een productie van het Platform voor Seksualiteit. De plek waar je alles kan ontdekken over seksualiteit, intimiteit en consent. De podcast werd gemaakt door Josine van Kemenade en mijzelf, Marije Jansen. Ons fantastische logo werd ontworpen door Choi Wong. De geweldige muziek werd gemaakt door Thomas Heijmans. Ik hoop tot een volgende keer. En voor nu wens ik je een hele mooie dag. Dankjewel. Doei.